De hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17. Voorgelezen uit het boek Daniël uit het Oude Testament en daarvan het eerste hoofdstuk. Waar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen om singelterrein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilige blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboon vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Daniël 1. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel der vaten van het huis van God, en hij bracht ze in het land Siniar, in het huis zijns gods, en de vaten bracht hij in het schathuis zijns gods. En de koning zei tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enig uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaten uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun, wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings, en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren al zou optoog, en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die jullie der spijs en jullie der drank geordineerd heeft. Want waarom zou hij jullie der aangezichten droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniel tot Meltzer, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Mitsael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geef ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaken en beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Meltzer de stukken hunner spijzen wegnam, mitsgaders de wijn huns dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Mitsael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. In alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 103. En daarvan het eerste en het tweede vers. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig achten. Och, of nu al wat in mij is hem prees. Loof, loof mijn ziel, den hoorder der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewezen. In vers 2, loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krankheid kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, vers 1 en 2. gemeente, wij gaan samen een gedeelte uit Gods heilig woord overdenken. U kunt het vinden in het eerste hoofdstuk van het boek Daniël en wel het 8e vers. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. We schrijven onder deze tekstwoorden vier vrienden in Babel. En jongens en meisjes, we overdenken drie gemakkelijk te onderhouden woordjes. Het eerste woordje is verleiding. Het tweede woordje is genade. En het derde woordje is zegen. Dus drie woordjes om te onthouden vandaag. Verleiding, genade en zegen. We gaan eerst nadenken over het woord verleiding. Hoe oud zouden deze jongens zijn geweest? Misschien een jaar of 14, 15? Denk je eens in dat je op de jonge leeftijd al meegevoerd wordt, gegijzeld wordt. Er wordt niet gevraagd of je wel mee wilt. Nee, je wordt gewoon op transport gezet naar een onbekend land. Het land Babel. Zoiets is tijdens de regering van koning Joachim in het jaar 605 voor Christus gebeurd met het volk van Juda. Koning Nebukadnezar heeft met zijn troepen een beleg geslagen rondom de oude stad Jeruzalem. En ja, je begrijpt het wel. Als die stad valt, dan valt het hele land. Alle inwoners worden meegenomen, van huis en haard verdreven, weg bij familie, vrienden. Weggevoerd vanuit een veilige, beschermde omgeving naar een heidens en afgodisch land. Ongeveer op de plaats van het tegenwoordige Irak, bij de Eufraat en de Tigris. Onder de ballingen bevinden zich vier vrienden. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En nog veel andere jongeren. Maar, jongens en meisjes, waarom worden ze eigenlijk weggevoerd? Wel, omdat ze de Heere niet gediend hebben. Omdat ze de afgoden zijn gaan dienen. Omdat het volk van Juda God niet gehoorzaam is geweest. En dat is nu precies ons beeld. Als we de Heere niet dienen. Als we andere goden dienen en een huis gehaald hebben. Als we God verlaten hebben. Als we ongehoorzaam zijn. Wij willen van nature immers niet luisteren naar de levende God. En dan kan het toch niet anders of we moeten vrezen voor zijn straf. Dan zal hij ons bezoeken met de roede en met de bittere tegenheen. Het volk wordt weggevoerd ter ontdekking van hun schuld tegenover de Heere. En Nebukadnezar, die neemt alles mee. Ook de tempelschatten, de schalen, de bekers. Dat gebeurde wel vaker. Want als je de tempel leegroofde, als je het schathuis leegroofde, dan nam je eigenlijk ook de bewoners van het land gevangen. En de God van dat land. Als het ware, dan werd als het ware het volk onderworpen aan de overwinnaar. En jongens en meisjes, stel je eens voor dat soldaten onze kerk binnendringen en het avondmaalstel mee zouden nemen. Dat zou toch heiligheidsschennis zijn? Wel, dat gebeurt in feite. De tempel wordt leeggehaald, ontwijd en ontheiligd. En de inwoners van Jeruzalem, die worden in een lange stoet naar Babel, dat zo'n 1000 kilometer van Jeruzalem lag, weggevoerd. We hebben de namen van de vier vrienden die zich onder hen bevinden zojuist genoemd. En wat lezen we nou over hen? Wel, het zijn niet de eerste de besten. Het zijn prinsen van koninklijke bloeden, blauw bloed in de aderen. En dergelijke jongens, die kon Nebukadnezar goed gebruiken. Jongelingen die er goed uitzagen, knap van uiterlijk en kloek van verstand. Dat betekent intelligent, ervaren in de wetenschap. Jongens die ontwikkeld waren. Ja, die neemt hij graag mee. Nebukadnezar doet dat natuurlijk niet zomaar. Ach, zegt u, daar zit de Satan achter. En dat is zeker waar. Want wat is de Satan tactisch? Wat is hij slim? Hij denkt, laat ik in ieder geval die jongens meenemen, die prinsen. Want die gaan immers leiding geven aan het volk. Dan neem ik eigenlijk de ruggengraat van Juda weg. Ze zijn nog jong en ze zullen aan het hof van Nebukadnezar een modelopvoeding krijgen. Gemeente, weet u wat we zien in dit hoofdstuk? Strijd. Eeuwenoude strijd. Babel tegen Jeruzalem. Het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. De duivel, de wereld en de zonde aan de ene zijde. En de dienst van de Heere daartegenover. We zien het zo duidelijk ook in deze geschiedenis. De wereld die het gemunt heeft op de kerk. Het is de praktijk van het leven, ook in onze tijd. Er is dus een strijd gaande. En er is een volk dat iets verstaat van die strijd. Het zegt, dominee, als ik me niet vergis, dan ben ik geen vreemdeling van die strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Die strijd die zal duren tot het einde van de wereld. Het is een strijd die steeds heviger zal worden. Er zal daardoor een scheiding moeten vallen tussen de kerk en de wereld. Want Babel en Jeruzalem, die staan recht tegenover elkaar. Maar nu schijnt Babel te winnen. Jeruzalem gaat ten onder. Het lijkt of de duivel wint. Gemeente, is er eigenlijk nog een koning met een hoofdletter die het voor het zeggen heeft? Het lijkt wel of de wereld steeds meer de overhand krijgt. En we vinden het allemaal maar gewoon. We gaan er zelfs in mee. Nee, we lopen niet helemaal voorop. Maar we lopen desondanks wel mee. Er zijn kinderen van God die moeten zeggen, Heere, het lijkt wel of de duivel in mijn leven steeds meer de overhand krijgt. Dat vlees, dat alsmaar meer verdorven en tegen uw wet en wil ingaat. Hoe moet dat verder? Er is toch een overwinnaar? Er is toch een koning die leeft? En soms kunnen zij er niets van bezien. Ook als je het zou vragen aan het volk van Juda. Maar toch regeert de Heere. En dat blijkt ook in dit hoofdstuk. Gods hand is zichtbaar in deze geschiedenis. In de eerste 6 hoofdstukken van het boek Daniël zien we hoe het de 4 vrienden in Babel vergaat. Hoofdstuk 7 tot het einde gaat over de eindtijd, over de visioenen die Daniël van zijn hemelswegen ontvangt. We zien in gedachten de 4 vrienden naar het land van de vijand worden afgevoerd. En in vers 2 wordt het land Siniar genoemd. En hij bracht ze in het land van Siniar. En kinderen, jullie weten misschien wel wat daar op dat vlakke veld, dat daar een toren gebouwd werd. De toren van Babel. Die toren die werd gebouwd in hoogmoed. Hij moest tot aan de hemel reiken. Want Babel staat voor hoogmoed. Voor de mens die zich verzet tegen God en die zich verheft tegen de Allerhoogste. Het volk van Juda wordt naar dat land weggevoerd. Een land waar alles kan, waar alles mag. Niets is er te gek. Je mag het doen waar je zin in hebt. Wordt hier ook niet een beeld van onze tijd getekend? En wat een bange en een donkere tijd breekt er aan voor het volk. De oordelen die hangen laag. En van Gods trouw en zijn beloften, daar schijnt helemaal niets van terecht te komen. In de berijmde psalm staat, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Maar Heere, waar is dan uw trouw? En waar is dan uw eer? Toch gaat de Heere mee met deze jongens naar Babel. En de wet van God ook. Want die is in hun hart geschreven. En dat zal straks blijken. O, de Heere zal de bruid van Christus, dat Jeruzalem, dat Sion, niet vergeten. We zien de jongeren gaan naar dat machtige en grote Babel toe. En waarom gaat het nou om de jongeren? Wel, wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. En dat weet de Satan. Het is dan maar om één ding te doen. Hun hart. Jonge mensen, als je je hart aan de duivel geeft, dan heeft hij alles. Je gedachten, je woorden, je werken, je handen, je ogen, alles. Het gaat hem dus niet alleen om de tempelschatten van Nebukadnezar. Want Nebukadnezar had rijkdom genoeg. Het gaat erom de heilige God van Israël te onteren. Het gaat om de tempel, om de kerk. En dat is nog steeds zo. De Satan gaat rond, jonge mensen. Ik ben blij dat jullie in de kerk zijn. Dat is zo'n voorrecht. Maar besef goed, dat blijkt wel uit deze geschiedenis, dat de Satan nog steeds springlevend is. Hij wil de jeugd losweken van de tempel. Hij wil je losweken van de dienst van de Heere. Dat gaat stilletjes, geleidelijk. Soms valt het helemaal niet op. Gaan kerk en wereld als het ware niet samen op? Dat was toen zo en dat is nu nog zo. Maar Gods zegen kan daar toch niet op rusten? Hoe krijgt de Satan zijn zin? Nou, dat gaat heel listig. Dat gaat heel subtiel. Hij had die vier vrienden natuurlijk in Babel in een concentratiekamp kunnen plaatsen, achter slot en grendel. Maar dat doet Satan niet. Waar komen die jongens dan terecht? Aan het koninklijke hof, in de nabijheid van Nebukadnezar, te midden van de verleidingen. Oh, en daar zit de Satan achter. Hij brengt ze daar waar men aan God nog gebod doet. Hij laat Nebukadnezar als het ware zijn gang gaan. En zo gebeurt het. In vers 3 en 4 lezen we: en de koning zeide tot Aspenas, de overste zijne kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls. En dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Galdeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken ter spijs des konings. Satan pleegt hier als het ware een aanslag op gedoopte kinderen, op gedoopte jongeren. Wat zouden die vier vrienden nog meer willen? Een prachtige positie in het vooruitzicht, een toekomst in Babel die volledig open ligt, geen ouder ogen, je kunt je gang gaan, je hart ophalen, alle remmen los. En toch loopt het niet zo. Er zijn veel jongeren die als het ware zijn ondergedoken in die Babelcultuur. Maar die vier vrienden mogen door genade staande blijven in de vrezen van God. En wat doet Nebukadnezar nu? Hij doet er alles aan om ze te infecteren, om ze te beïnvloeden, druppeltje voor druppeltje. En drie dingen heeft de koning bedacht. Welke zijn dat? Wel, ze moeten anders gaan weten, anders gaan eten en anders gaan heten. Ze moeten anders gaan weten, want wat staat er in het vierde vers? En dat men hen onderwees in de boeken en de spraak der Galdeën. Ja, die jongens die zijn in gevaar. In de kanttekening staat dat ze naar ziel en lichaam in het grootste gevaar zijn. Jonge mensen, de Satan loert op jullie. En onze oudjes die zeiden wel dat hij de ene keer komt op klompen, dan hoor je hem aankomen. Maar een volgende keer, dan loopt hij op zijn sokken. En dan is hij het gevaarlijkst. Een briesende leeuw, die hoor je aankomen. Maar als de Satan zich aandient als een engel des lichts, dus godsdienstig, is hij vele malen gevaarlijker. Dat brengt hij in Babel in de praktijk. Ze moeten anders gaan weten. Ja, die vier vrienden, die wisten heel erg veel. Ze waren onderwezen in het woord. Ze hadden op catechisatie gezeten, zouden wij zeggen, of op een vereniging. Ze zijn onderwezen in de Tora, in de wet. Ze hebben onderwijs gekregen over hoe de Heere werkt in het leven van zijn volk. Maar nu wil Nebukadnezar dat het anders wordt. Hij wil ze als het ware onderdompelen in allerlei kennis. En ze worden onderwezen in de boeken. Het is de bedoeling dat ze hun opvoeding vergeten, zodat er een streep door gaat. En ze zullen zeggen, wat mijn godvrezende ouders geloven en waarover mijn opa en oma spreken, dat is allemaal zo oudbollig, niet meer van deze tijd. De Bijbel? Ach, er zijn zoveel boeken. Dus krijgen de jongens les in wiskunde, sterrenkunde, bouwkunde, medicijnen en allerlei wetenschap. Ze volgen allerlei colleges daar aan het hof. Ook vakken die wij onze kinderen niet zouden willen laten volgen. Magie, occultisme, wiggelarij. En vooral om die laatste lessen was het de koning te doen. Want de wet van God in het hart geschreven, die moest zo snel mogelijk worden uitgewist. En vergeten worden. Want in het Babel der zonde gelden andere regels. In Babel is mijn wil wet. En ouders, wat komt dat dichtbij? Laten we ons nog leiden door het woord. Laten wij ons, en ik zeg dat ook tegen mijzelf, nog leiden door die goede en heilige en volmaakte wet van God. Of zeggen we, ik vind dit en ik vind dat. Welnu, Nebukadnezar wil de jongelingen dus doordrenken met een wereldse geest. Met de geest van de tijd. Ze moeten alles overboord gooien. En beste vrienden, dat doen jullie toch niet? Als je wellicht gaat studeren, gooi je toch niet alles overboord? Het is toch geen ballast? Blijf toch bij Gods woord en de belijdenis van de kerk, want daar vaar je wel bij. De Satan is er immers op uit de geloofsleer naar de achtergrond te laten verdwijnen. Want ja, dogmatiek, dat is allemaal geesteloos. Het gaat toch om het gevoel? Gemeente, het is de Satan die u dat influistert, dat u zich er goed bij moet voelen. En als dat niet zo is, als de prediking niet goed aanvoelt, dan ga je toch naar een andere kerk? Zo is nu de Satan, gemeente. Ik moet me er goed bij voelen. En ik voel me niet meer thuis in deze kerk. Ik voel me niet meer fijn onder de prediking, nee. Dan ga ik naar een andere kerk. Het moet toch makkelijker kunnen? En je moet toch je eigen leven kunnen leiden? In vers 4 staat dat Nebukadnezar hen onderwees in de boeken, de spraak der Chaldeeën. De jongens moeten dus een andere taal, de taal van de Babyloniërs, gaan spreken. Ze kunnen de taal van hun volk maar beter achter zich laten. Want daar kun je niet mee uit de voeten in Babel. Dan kun je je niet verstaanbaar maken. Die taal begrijpt immers niemand. De spraak der Chaldeeën. Dus die vier vrienden moeten zich volledig gaan aanpassen aan het leven en de taal van de inwoners van Babel. Dat is het doel. Even terzijde. Kent u de taal van Kanaan nog? De talen Kanaans, de taal van de schrift, de taal naar Gods woord? Jonge mensen, het is zo belangrijk dat we iets verstaan van die taal. Die taal naar Gods woord moet uitgelegd worden. En daarom zitten we in de kerk. We hebben een uitlegger nodig. En het is een taak van Gods knechten om woorden die moeilijk zijn uit te leggen, zoals gerechtigheid, niet weg te vertalen, maar uit te leggen. Ook woorden als heiligheid en de toorn van God. Wat wordt daar precies mee bedoeld? En gemeente, u begrijpt toch wel wat ik bedoel? Laat de taal van Kanaan onder ons niet in onbruik raken. De Satan is erop uit die taal naar de achtergrond te dringen. Anders weten. De jongelingen moeten ook anders eten. Lees maar in vers 5. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou, van de stukken der spijs des konings en van de wijn zijns dranks. Jongens, dat voedsel van Babel, die overvolle tafels, buitengewoon. Ze kunnen zo aanschuiven. Je zou haast vergeten om een zegen te vragen. Zo lekker ziet het er allemaal uit. Maar wat zeggen die vier vrienden? Wij eten niet van die tafel. Je zou toch zeggen dat dit een meevaller is? Ze hadden net zo goed op water en brood in de gevangenis kunnen zitten. De wijn vloeit rijkelijk. Ze kunnen eten wat ze willen. Maar ze weigeren. 3 jaar lang moeten de drie vrienden dat voedsel nuttigen. En waar was dat nou voor nodig? Opdat ze gezond voor de koning zouden staan, zo lezen we. Maar er zit natuurlijk wel meer achter. Maaltijden zijn over het algemeen gezellig. Je ontmoet elkaar, je praat met elkaar. En juist dat beoogt de koning. Aan de tafel van Babel kunnen ze op deze wijze beïnvloed worden. Zo moet de band met het Joodse volk en met de God van dat volk doorgesneden worden. En u begrijpt wel, ze krijgen daar heel ander voedsel. Er wordt een onrein voedsel voorgezet. Alles wat het volk niet gewend was om te eten, dat werd gegeten. Ook als dat tegen de spijswetten van Mozes inging. Maar Daniël wil zich niet ontreinigen. De vier vrienden kunnen er niet van eten. Dus anders weten, anders eten. Zeg, eet jij ook van die tafel, van de tafel van de duivel? Hij schotelt van alles voor, hè, jongens en meisjes. Echt waar. En hij zegt, het smaakt best. En als je ervan gegeten hebt, dan wil je steeds meer. Je raakt nooit verzadigd. Nooit. Tot in de eeuwigheid niet. Ze moeten ook anders heten, zo lezen we. Ze hadden van die prachtige Joodse namen. Daniël, mijn God is rechter. Het woordje El in zijn naam betekent God. Hananja, de lettergreep Ja komt van Jahwe, de naam van Here in hoofdletters. Hananja betekent God is genadig. De naam van God klinkt erin door. Misaël betekent God is sterk. Azaria, God is een helper. Ook zijn naam moet veranderen, want de naam van God moet uitgewist worden. Niets mag herinneren aan Kanaan. En dus krijgen ze andere namen. Ze worden vernoemd naar de goden van de Babyloniërs. De afgod Bel, de afgod Sag en de afgod Nego. Daniël wordt Belshazzar genoemd. Hananja wordt Sadrach. Misaël krijgt de naam Mesach. En Azaria heet nu Abednego. Dus in de plaats van de naam van God komt er in hun naam een afgodsnaam voor. En gemeente, verstaat u daar iets van? De namen van de jongens, die veranderen wel. Maar zijn naam en zijn trouw ook niet. Dus niet alleen verleiding, maar ook genade. En we lezen dat immers in vers 8. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. Waar zitten die jongens dan? Wat een moeilijke situatie, wat een verleiding en wat een verzoeking. Ach, wie kan er dan staande blijven? Ouders, misschien houdt u uw hart wel vast als het gaat over uw kinderen. Maar put dan eens moed uit deze geschiedenis. Zulke jongeren zijn er ook nu nog. Gelukkig wel. Door Gods genade, door vrije gunst alleen. We gaan nu letten op het tweede woordje. Genade. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 23. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan. Opdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen, dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen streden. Dan zal ik mij niet schamen, noch uw daan, uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. Psalm 119, vers 23. woordje waar we bij stilstaan is het woordje genade. Daniel nu nam voor in zijn hart, staat er in het 8e vers, een voornemen dat bij God vandaan komt. Een eenzijdig Godswerk. Door de Heilige Geest in zijn hart gewerkt. En jongens en meisjes, Daniel die had een nieuw hart. Een hart dat de Heere vreesde. Want hij nam voor in zijn hart, staat er. En nu komt openbaar wat Gods dienst inhoudt. Het is een zaak van het hart. We zien dus dat Gods vrezen stand houdt. Maar Gods dienst houdt het daarentegen niet vol in Babel. Als eenling in de massa, dan ga je zo ten onder. Maar Gods vrezen is blijvend, als de Heere de beoefening ervan schenkt. Daniel nu nam voor in zijn hart. Wij nemen ons ook wel eens wat voor. Dan zeg je, ik ga stoppen met roken. Maar 3 weken later rook je weer. Onze voornemens, de weg naar de hel, is geplaveid met goede voornemens. Maar zo ligt dat niet bij Daniel. Hij heeft een standvastig voornemen. Het is een besluit van zijn ziel om van de wet van God niet af te wijken. Om staande te blijven. En trouw te blijven aan God en zijn eer. Gemeente, er is toch hier nog wel een volk bij wie de eer van God nog wel eens weegt? Echt waar? Dat is niet elke dag zo. Maar als het dan zo is, dan zeggen we, Heere, wat zult u met uw grote naam doen? Mag ik dan terechte tijd een woord krijgen om te spreken? Heere, schenkt u mij dan wat nodig is? Want ik ben tot alles in staat en ik struikel in velen. Als de Heere dat door zijn geest in hun ziel werkt, dan worden ze niet beschaamd. En zo is Daniel met zijn God ook niet beschaamd uitgekomen. Ook zijn vrienden worden niet teleurgesteld. Ik heb mij in mijn nood aan God verbonden en heb een hoog vertrek gevonden. De Heere die laat ze niet staan, maar hij laat ze ook niet gaan. Ze ontreinigen zich niet. Aan het slot van vers 8 staat het nog een keer. Hoe men ook aandrong om toe te tasten die 4 vrienden gemeente die staan in de mogendheden des Heeren, Heeren. Het is een wonder dat Daniel nee mag zeggen. En wij? Wij zeggen zo graag ja. Tegen de wereld, dat was in het paradijs al zo. En die keus die wordt dagelijks bevestigd wanneer we ja zeggen tegen de zonde. Maar Daniel verkiest door genade de Heere tot zijn deel, tot een eeuwig goed. En hoe doet Daniel dat? Weigert hij dat voedsel zonder meer, punt? Nee, dat staat er niet in vers 8. Daarom verzocht hij van de overste de kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. Hij heeft zijn weigering dus ook toegelicht. En jonge mensen, dat valt misschien niet mee in de bouwkeet. Het is op de kansel in een zwart pak gemakkelijk gezegd. Maar het valt niet mee op je werk, in het bedrijf, overal op tegen zijn. Maar leg je het ook wel eens uit. Als het om het christelijk geloof gaat, weten zo weinig mensen waarom het gaat. Waarom vloeken zo godslasterlijk is. In zo'n land leven we. Maar Daniel heeft het uitgelegd. Ouders, het is zo belangrijk om de dingen vanuit het woord aan je kinderen door te geven. En bij Daniel zien we dat waar de Heer hem ook stelde, het lag in zijn hart en zijn voornemen was om bij de Heer te blijven. Het onreine wees hij af. Geef ons maar van het gezaaide. Gerst, erten, brood, dat is meer dan genoeg. Maar Daniel, je mag toch wel wijn drinken? Salomo wijst dat toch ook niet af? Misschien dat Daniel zijn eigen hart wel kende. Hij blijft vaak niet bij eentje. En misschien dat Daniel wel besefte dat als het een keertje niet goed gaat, de naam van God door het slijk zou gaan. Zo teer lag het in zijn ziel. Nee, niet doen dus. En wat lezen we dan? En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Dus hij dwong respect af. Er ging wat van hem uit. Je kon het zien aan Daniël. Wat hij zei, dat deed hij ook. Woord en daad gingen samen op. Kijk, we moeten dus niet vreemd doen, maar wel een vreemdeling zijn op deze aarde. Ons niet aanpassen en meegaan met de wetten van de wereld. De psalmdichter die zingt, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daar een grote loon. Jonge mensen, deze vier vrienden waren de beste vrienden die je kan hebben. In hoofdstuk 2 lees ik dat ze samen hun knieën hebben gebogen. En waarom vroegen zij dan? In vers 18 lezen we, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Ik weet niet wie je vrienden zijn, maar zeg me eens wie het zijn. Daniël, die was ver van huis. Hij vierde geen feest. Hij zette de bloemetjes niet buiten. Nee, hij ging op zijn knieën. Je zegt nu zeker, dominee, dat vind ik nogal vroom hoor. En dat is nog waar ook, want het waren vier vrienden met een nieuw hart. Het waren vrienden die door God tot God bekeerd zijn. En die konden het niet laten om de genadetroon te bestormen. In de Bijbel staat weinig of niets over hun bekering. Maar uit hun leven en de vruchten is duidelijk dat ze godsvrezen mochten beoefenen. Want het woord was hun lief. De dag van God was hun lief. En de naam van God was hun lief. De vier vrienden mochten staande blijven. Daniël bleef trouw. Hij protesteerde niet toen hij een andere naam kreeg. Hij bleef ook niet weg van de colleges, verzuimde geen lessen. Dat had hij best wel kunnen doen. Maar als het gaat over de wet van God, dan staat hij pal voor de waarheid. En hij wijkt geen millimeter. Dan geeft hij geen vinger om daarna een hele hand te geven. Gemeente, wat een lessen. Ook voor onze tijd. Voor ouders, voor leerkrachten, voor ambtsdragers. Daniël is consequent. Aan het hof weten ze wat ze aan hem hebben. Over die Daniël kun je veel zeggen. Maar hij is betrouwbaar en leeft naar de geboden van zijn God. En dat blijkt wel als hij straks in de leeuwenkuil wordt gegooid. Daniëls vrienden evenzo, ze vallen hem niet af. Het is verdrietig als je vrienden je in de steek laten of je voorgaan in de zonde. Maar de vrienden van Daniël mogen iets ervaren van Gods genadige tegenwoordigheid, waardoor ook zij staande blijven. Laten wij dan ook maar trouw zijn op de plaats waarop de Heere ons heeft gesteld. In de collegezaal of op de steiger of waar dan ook. Ik weet wel, oprecht zijn en niet meedoen, dat is niet zo gemakkelijk. We doen zo graag mee. Maar de Heere die zegt, mijn volk zal alleen wonen. Vroeger zeiden de oude vromen wel eens, het klinkt misschien wat ouderwets, dat een kind van God herkenbaar is aan praat, gelaat, gewaad. Aan onze praat, aan onze gesprekken. Is te horen dat we anders zijn dan de wereld. Niet beter, maar anders. We staan niet boven de wereld, we gaan niet preken. Ons gelaat, de ernst van de eeuwigheid, is wel eens van het gezicht af te lezen. Nee, niet door met een gebogen hoofd te lopen, te steunen en te kreunen. Dat is niet zo moeilijk. Ons gewaad, ook aan uw kleding is het te zien, als u de Heere en zijn dienst een warm hart toedraagt. Praat, gelaat en gewaad. Maar denk ook eens aan de daad. Een voorbeeld zijn voor een ander. Onze daden zeggen soms meer dan woorden. U zegt, daartoe ben ik geheel onbekwaam. Maar wat staat er? En God gaf Daniël genade en barmhartigheid. In vers 9. Dan draag je het lampje op je rug. Dan zie je het zelf niet eens. Anderen verspreiden dan wel eens een goed gerucht. Maar dat is toch onmogelijk? Dat kan toch niet in eigen kracht? Nee, dat kan inderdaad niet. En daarom gaan we zingen met de kinderen uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, Psalm 81, vers 12. En dat is zegen. De vier vrienden moesten meedoen, maar ze bleven wel staande. En nu de zegen, want de Heere komt erin mee. Als we eenmaal meegaan, dan is het einde zoek. Dan bevinden we ons op een hellend vlak. Maar Daniël en zijn vrienden die blijven staan door genade. Dat kost wel de nodige uitleg en overredenskracht. En Daniël spreekt daarover in vers 12. Beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. Daniël zegt dus tegen de overste van de kamerlingen: geef ons een proeftijd van 10 dagen. En laat ons in die tijd van het gezaaide, rein voedsel, eten, en geef ons maar gewoon water om te drinken. En u zult zien dat we gezond blijven en vitaal. En we lezen in vers 14 dat de overste toestemt. Toen hoorde hij hen en beproefde hen 10 dagen. De man was in eerste instantie niet zo gewillig, want hij zei: dat kan me mijn leven kosten. Dat kan me mijn hoofd kosten. Dat staat in vers 10. Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Hij is dus bang voor de grilligheid van koning Nebukadnezar. Maar wat lezen we dan in vers 15? Ten einde nu van die 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Dus, kinderen, die vier vrienden die zagen er na 10 dagen beter en knapper uit dan degene die van dat heerlijke voedsel van de koning hadden gegeten. En heeft het voor hun ogen neergezet, die drank, die wijn, dat lekkere voedsel. Maar ze hebben niet 1 keer toegetast. Ze hebben afwerend gereageerd. Dat hoeven we niet. Dat mogen we niet. En dat willen we niet. En toen geschiedde het dat Melzar de stukken hun spijs wegnam. Dit schaadde dus de wijn hun dranks. En hij gaf hun van het gezaaide. Jonge mensen, de vier vrienden, die aten niet van de lekkernijen van de Babel. Van Babel. En nu denk je misschien, je mag ook helemaal niks. Maar de vrienden willen het niet. Want in hun hart lag uw liefdedienst. heeft mij nog nooit verdroten. De Heere, die staat garant voor zijn werk. Hij zorgt als een koning voor zijn onderdanen. Veel beter dan de wereld en de duivel voor hun onderdanen. Want die maken van hun buik een god. En ze moeten alles achterlaten. Maar uw gunst, die sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Dan kun je toch veel beter van de tafel van de Heere eten, van de evangelietafel, liever van de verbondstafel dan van de tafel waar je alleen maar van honger omkomt. Na 3 jaar, vers 18, moeten de 4 vrienden een examen gaan doen. En daar staan ze dan voor koning Nebukadnezar. De koning gaat met hen in gesprek. En hij ondervraagt hen in alle zaken der wijsheid. Hij vuurt allerlei vragen op en af. En misschien ook wel strikvragen. Maar hoe loopt dat af? Ze weten alle vragen te beantwoorden. Ze zijn 10 maal verstandiger dan de tovenaars en de sterrenkijkers van heel het land. En ze zien er ook nog knapper uit. Gemeente, zo handelt de Heere. Hij maakt af wat hij begon. De werelddienst verteert een mens. En de werelddienst vraagt al mijn krachten. Maar die liefdedienst, oh, die geeft me alles wat ik nodig heb. Die maakt groen en fris en vernieuwt mijn jeugd als die van een arend. Ik zeg het nog wel eens, vroeger was de slogan van de marine, zorg dat je erbij komt. Maar zorg ervoor dat je bij de Heere komt. En vraag dan, Heere, leer mij de weg door u bepaald en leer mij naar uw wil te handelen. Dat valt niet tegen, echt niet. O, de vreze des Heeren, dat is het beginsel der wijsheid. De koning die staat er versteld van. De vrienden mogen als het ware de gestalte van Christus beoefenen, die vol wijsheid was en die toenam in wijsheid bij de mensen. Ze mogen iets van zijn beeld vertonen. De dichter die zingt ervan, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Nee, het zijn geen wettische jongens, maar ze leefden wettig, naar het woord van God. Wettisch, dat is zonder liefde. Maar wettig, dat is gedrenkt in de liefde. Kom, weeg de eer van God in uw leven. Weeg de naam des Heeren, de zaak van de grote koning, als u op uw werk of waar dan ook bent. Heere, spreek ik waar ik zwijgen moet? En zwijg ik wanneer ik spreken moet? U moet maar niet denken dat een dominee dat nooit heeft. Hij komt ook wel eens beschuldigd thuis van een bezoek in het ziekenhuis of wel eens uit een winkel waar hij zijn mond heeft gehouden. Wij zijn zo benauwd om voor de naam des Heeren uit te komen, voor de zaak van God. Wat is getrouwmakende genade en verootmoediging toch nodig? O, de wereld, die schaamt zich nergens voor. Het moet allemaal kunnen. Moeten wij ons dan schamen voor onze koning? Wat zijn we toch bevreesd? Maar gelukkig zijn er ook mensen die het mogen proberen. Elke keer opnieuw. Die mogen zeggen, als ik 's morgens naar mijn werk ga, dan buig ik mijn knieën. Heere, of schonk mij toch de hulp van uw geest. En jonge mensen, doe dat ook maar. Ik weet wel, dat valt niet mee. Als iedereen ja knikt en ja zegt. Als ze allemaal naar de drankeet gaan. Als ze allemaal naar Radio 538 luisteren. En nu het weer EK is, straks de Olympische Spelen of de Tour de France, dan moet je toch op de hoogte zijn. Dan kun je toch geen nee zeggen. Nee? Maar ik geloof niet dat Daniel daaraan meedeed. Ik weet het wel zeker. Die was daar niet te vinden. En daarom, kom, onderwerp je aan Gods wet. Niet alleen op zaterdag, maar ook door de weeks, ook met mediagebruik. Jongens en meisjes, wat komt er veel op jullie af? Maar de God van Daniel, die leeft nog. Er zijn nog van die Daniels die zeggen, Heere, ik weet niet hoe ik het tegen mijn vrienden moet zeggen. Maar het gaat niet meer. De brug is opgehaald. Ik weet niet hoe ik verder moet. Kom, luister. Deze God leeft nog. En hij maakt nog getrouw. Hij deelt nog genade uit. Bij hem is de geest de overig. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar ik zie er niets van. Nee, inderdaad, soms niet. Maar er zijn gelukkig nog jonge vrienden en vriendinnen die hun Bijbel lezen. Dat weet ik zeker. Jongeren die hun knieën buigen en die voortdurend vragen: Heere, zou u mij willen bekeren zoals u uw volk bekeert? Zou u me genadig willen zijn en goed, net als die vier vrienden? Kom, jonge mensen, je kan erbij. Er is nog plaats. En als er veel schuld ligt in je leven, zoek het bij Daniëls God. Wat moet ik dan zeggen? Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult en bewijs mij eens genade. Gemeente, er komt een einde aan die verdrukking van 10 dagen. Daniël mocht dienen tot koning Kores kwam. En toen werd het volk naar Sion teruggebracht. Degenen die God mogen vrezen, zullen dan met gejuich wederkeren tot Sion. Verlost van alles. Ook van te weinig spreken. Te weinig Gods eer bedoeld hebben. Want dan zullen ze God verheerlijken tot in der eeuwigheid. En dan zal het waar worden. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere, grote en getrouwe God in de hemel, wij mogen bij u komen in het gebed. Dan gaf u zo'n rijke boodschap aan een ieder van ons uit de geschiedenis van Daniël en zijn vrienden. Een boodschap van verleiding en verzoeking. En die kennen we toch allemaal als het goed is in ons leven. Die verleiding en die verzoeking die er in ons leven is gekomen. Omdat de zonde in de wereld is gekomen. Maar dan is er ook zo'n rijke boodschap. Omdat er ook is gesproken van genade en van zegen. En die genade die biedt u ons aan. Omdat er een weg is gebaand vanuit de hemel naar de aarde. Omdat u dat offer wilde brengen. Omdat u die kloof die er is tussen ons en u, omdat u die wilde overbruggen. Omdat u wilde sterven aan het kruis op Golgotha. En o Heere, mogen we toch zien dat het ook voor ons van belang is dat we moeten schuilen achter dat bloed van u, de Heer Jezus Christus. En dan hebben we vandaag mogen horen dat er ondanks al die verleiding en die verzoeking, dat er nog plaats is, dat er nog genade bij u te verkrijgen is voor jonge mensen, voor kinderen, voor oudere mensen. Dan maakt leeftijd niet uit. Heere, wilt u dan de boodschap van uw woord onze harten indragen en wilt u de stille naprediker zijn vandaag? En als we niet zeker weten of onze ziel geborgen is in u, de Heer Jezus Christus, wilt u ons dan geen rust geven? Dan zullen we u blijven zoeken totdat we u gevonden hebben. Bidden we u of u ons ook vanmiddag opnieuw in de kerk bijeen wilt brengen of thuis als we mee mogen luisteren. Zo stil mogen staan bij Catechismus zondag 25, het werk van uw Heilige Geest. Als u dat werkt, maar ook wilt versterken door de sacramenten van doop en avondmaal, mag dat ook tot bemoediging van uw kinderen zijn. Helpt u onze broeder die ook vanmiddag de dienst mag leiden. Wilt u het hem gemakkelijk maken, mag hij zijn dienstwerk met vreugde en in afhankelijkheid van u doen. We mogen uw naam dankzeggen dat we hier in alle rust in de kerk aanwezig mochten zijn en naar uw woord mochten horen. Wilt u al het zondige vergeven en bekroon het uwe met uw zegen en hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 113, vers 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer? Aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Daar hij het wereldrond gebied van zijn en hoge zetel ziet op het laag en het nietig aards gewemel. In vers 4, wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Psalm 113, vers 3 en 4. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.